Gods heilig woord vanmorgen in het Nieuwe Testament. Wanneer we Gods heilig woord openen, doen we dat vanmorgen in Romeinen 10, vanaf vers 1 tot en met 15. De schriftlezing is vanmorgen Romeinen 10, vanaf vers 1 tot en met vers 15.
Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, van degenen die het goede verkondigen.
Geliefde gemeente, verschillende van u hebben ongetwijfeld wel eens gehoord van Abraham Harold Maslow. Een man van Joodse komaf, een klinisch psycholoog uit de 19e eeuw. En deze psycholoog heeft zichtbaar gemaakt wat een mens nodig heeft om te kunnen leven en wat een mens nodig heeft om goed te kunnen leven. En hij heeft dat weergegeven in het bijzonder in een piramide, de piramide van Maslow, zo noemen we dat. En op de onderste balk heeft deze psycholoog weergegeven wat een mens nodig heeft om in leven te kunnen blijven. Dat is natuurlijk, jongens en meisjes, ademen. Wanneer we zouden stoppen met ademen, dan stopt het leven. Maar, zo zegt deze psycholoog, deze wetenschapper, er is niet alleen adem nodig, nee, ook een mens moet eten en een mens moet ook drinken om in leven te blijven. En dat herkennen we, denk ik, zoals we hier zitten ook allemaal. We hebben eten en drinken nodig, net zo goed we zuurstof nodig hebben voor ons lichaam. Dat geldt niet alleen voor het geestelijke leven of voor het aardse leven, het geldt ook voor het geestelijke leven. Het leven van het geloof. Ook dat heeft adem nodig, ook het geestelijke leven heeft voedsel nodig, heeft onderhouding nodig. En daarover gaat het in zondag 25. Het is de zondagsafdeling die ik vanmorgen met u wil behandelen, eenvoudigweg om het feit dat we vanmiddag naar alle waarschijnlijk iets meer tijd weer nodig hebben voor de prediking. We houden 's ochtends ook rekening met de zondagschool die ook graag samen wil komen. Maar we staan vanmorgen dan stil bij zondag 25, vraag en antwoord 65, 66 en 67 en daar resteert ook nog 68. En ik lees die zondagsafdeling met u. Allereerst vraag en antwoord 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Bij dit gedeelte willen we vanmorgen het langst stilstaan. Vraag en antwoord 66. Wat zijn de sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Het antwoord 67 zegt, ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offeranden van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Tot slot vraag en antwoord 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2. Namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging geloof en genademiddelen. Geloof en genademiddelen. 3 gedachten. Allereerst letten we op de fontein van het geloof. Vraag en antwoord 65, de fontein van het geloof. In onze tweede gedachte de versterking van het geloof. Vraag en antwoord 66. En dan tot slot de fundering van het geloof. Vraag en antwoord 67 en 68. En omdat het dan vanaf vraag en antwoord 66 over de sacramenten zal gaan, zijn we daar vanmorgen korter in. Want het zal in de Heidelberger Catechismus ook uiteindelijk meer behandeld worden, het deel van de sacramenten, uitvoeriger. Dus allereerst de fontein van het geloof, dan de versterking van het geloof en tot slot de fundering van het geloof. En dat alles onder het thema geloof en genademiddelen. Ja, de laatste keer toen we stilstonden bij ons leerboek klonken er een aantal vragen of de goede werken er ook niet toe doen dat een mens zalig wordt. Doen de goede werken er dan niet toe dat wij recht voor God kunnen staan? En toen daar nee op moest worden geantwoord, klonk de vraag, doen ze er dan helemaal niet toe? Doen ze er dan ook niet een klein beetje toe? Maar nu, wanneer we aangekomen zijn in zondag 25, lijkt het erop dat ons leerboek als het ware om is. Het klinkt als het ware akkoord. Als de goede werken er dan niet toe doen, als de goede werken er dan niet voor zorgen dat een mens zalig kan worden, als de goede werken dan geen grond voor de zaligheid zijn, akkoord, dat willen we wel aannemen, maar is het dan echt zo dat we alleen zalig worden door het geloof? Zo klinkt het nu aan het begin van zondag 25. Het leerboek is als het ware overtuigd. Het is inderdaad alleen door het geloof. En dat is belangrijk wanneer we dat vanmorgen constateren met elkaar. Want buiten de goede werken om, zouden we als mens nog wel andere gronden kunnen aanbrengen. Onze doop, onze opvoeding, onze opleiding, wanneer we misschien ontzettend veel schriftkennis hebben opgedaan, we zouden het allemaal als trappen kunnen aanmerken om op te klimmen op de ladder van de zaligheid. Dus nee, goede werken doen er niet toe, althans niet wat de zaligheid betreft, het ligt uiteindelijk buiten ons, maar naast die goede werken zouden er nog andere zaken kunnen bestaan waarop we onze voeten zouden kunnen neerzetten. Maar inmiddels is de Heidelberger aangekomen op het punt dat alleen het geloof ons Christus en zijn weldaden deelachtig maken. En dan klinkt ook de vraag, wanneer we dat hebben vastgesteld met elkaar, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Waar komt dan dat geloof vandaan? Geen bijzaak vanmorgen. Dit is geen randzaak. Dit is een heel belangrijke zaak, ook een zaak waarin ons midden meegeworsteld wordt en overgeworsteld wordt. Waar komt nu dat geloof vandaan? Hoe kan ik er nu toe komen om met Job te zeggen, ik weet mijn verlosser leeft? Hoe kom ik er nu toe om samen met Maria te zingen, mijn zaligmaker? Hoe kom ik er toe om samen met apostel Paulus in Filippenzen 3 te zeggen, Christus Jezus, mijn Heere, waar komt dat geloof nu vandaan om dat op goede gronden te mogen zeggen? Het antwoord is van de Heilige Geest. En nu hebben we stilgestaan in zondag 20 bij zijn persoon. Nu gaat het om het werk van de Heilige Geest. U zegt, dat begrijp ik niet, want is de zaligheid toch ook niet het werk van de Vader? Hoor ik de Heer Jezus niet zeggen, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. De zaligheid is toch het werk van de Vader? En is het werk van de zaligheid ook niet het werk van Christus? Als het gaat om het geloof, moeten we dan ook niet vooral het verwachten van de Heer Jezus? Want als het gaat om het geloof, hoor ik toch de vader van de maanzieke knaap bidden. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Moeten we niet bij Christus zijn voor het geloof? Klopt het wel wat ons leerboek schrijft? Is het nu echt de Heilige Geest die daar verantwoordelijk voor is? Het is vooral de Heilige Geest die daar verantwoordelijk voor is. Niet uitsluitend, niet alleen, maar wel vooral. Waarom schrijft het leerboek hier met name over de Heilige Geest? Wel omdat hij de persoon is die in het bijzonder zorgt voor het geloof en de gave van het geloof. Wanneer ik zojuist in mijn kanselgebed zou hebben gezegd, gemeente, Vader, wij loven en prijzen u. Vader, in de Heer Jezus Christus, u bent de grote schepper van hemel en aarde. Vader, wij danken u dat u naar de aarde bent gekomen om te lijden en te sterven. Dan zou u die eerste woorden nog wel kunnen meebidden, maar ik denk dat die andere woorden, dat u dat niet helemaal kan overnemen. Want de Vader is toch niet naar de aarde gekomen om te sterven. De Vader heeft toch zijn Zoon gezonden om te lijden en te sterven? En toch heeft de Vader daar wel een aandeel in. Kijk, dat moeten we voor ogen houden, gemeente. Dat als het gaat om het werk van de zaligheid, dat elk van de drie personen binnen de goddelijke drie-eenheid een afzonderlijke taak heeft, een bijzondere rol heeft. Vroeger spraken ze over de huishouding van God, over de economie, over de huishouding, alsof ieder binnen dat gezin als het ware een taak heeft. Nu, zo is het bijzonder werk van de Heilige Geest, dat hij het geloof in de harten van Gods kinderen werkt en uitwerkt. Hoe doet de Heilige Geest dat? Daar gebruikt de Heilige Geest middelen voor. Nou, eerst maar naar het tijdelijke leven. Ik heb er eigenlijk al iets van gezegd zojuist. Wanneer we in het ziekenhuis terechtkomen of wanneer we ziek worden, dan gebruiken we geneesmiddelen, medicijnen, andere zaken die we gebruiken om weer beter te worden. Wanneer we in het dagelijks leven door de supermarkt gaan, dan vullen we onze karretjes met levensmiddelen, eten en drinken, waardoor we ons leven in stand kunnen houden. De Heere bedient zich in het tijdelijke leven dus van middelen. Geneesmiddelen, levensmiddelen. Heeft betrekking op het aardse leven. Maar de Heere God bedient zich nu ook in het geestelijke leven van middelen. Genademiddelen. Wanneer we vanmorgen dan stilstaan bij twee belangrijke genademiddelen, dan moet u maar in gedachten nemen het beeld van een bron ergens hoog in de bergen en twee kanalen die bij die berg naar beneden lopen, twee beddingen. Hou dat beeld maar in gedachten. De Heilige Geest is die bron, die fontein. En die kanalen, die beddingen zijn als het ware de weg waardoor de Heilige Geest werkt. We hebben iets gehoord over de bron, de Heilige Geest. En wat zijn dan die twee kanalen? Wel, dat zegt ons leerboek ook, antwoord 65. De Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt. Door de verkondiging des Heiligen Evangelies, dat is het eerste kanaal. En de Heilige Geest sterkt het geloof en versterkt het geloof door dat tweede kanaal, door die tweede bedding. En dat zijn de sacramenten. Gaan we eerst naar de verkondiging van het Heilige Evangelie. De verkondiging. Dat is dus het eerste genademiddel dat hier wordt genoemd in het leerboek. Ja, daar heeft de Heere God zich van willen bedienen. En daar bedient hij zich nog van. Van de verkondiging. Wat hebben we gelezen zojuist? Romeinen 10, vers 14. Hoe zullen ze hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Daar hoort u het, gemeente. De Heere die wil zich bekendmaken aan ons door middel van de weg van de prediking. Door de verkondiging. Jonge mensen, jullie begrijpen dat, want wanneer jullie een relatie mogen aangaan met een vriend of een vriendin, dan heb je allereerst van die vriend of vriendin gehoord. Je hebt van haar gehoord, je hebt over hem gehoord, je hebt hem leren kennen, je hebt haar leren kennen en dan ontstaat er een band. En wat zeiden de Puritijnen ook alweer? Eerst licht, dan warmte. Je moet eerst iemand leren kennen. Ook raakt dat aan het verstand. En dan pas kan je hart branden worden. Voordat Aaron het wierookoffer aanstak, Exodus 30, voordat Aaron het wierookaltaar aanstak, moest hij eerst de lamp aandoen in de tabernakel. Eerst licht, dan warmte. De Heere God wil zich door het woord, door de prediking van het woord bekendmaken. Hoorbaar. Dan bedient de Heere God zich dus in het bijzonder van de oorpoort. In een wereldgemeente waarin wij geneigd zijn om alleen maar naar beneden te kijken. Om op schermen te kijken. In een beeldcultuur roept de Heere God ons elke zondag verschillende malen op om juist te horen. Om naar de kerk te komen. Hij wil zich juist bedienen in deze beeldcultuur, tegen deze cultuur in, van onze oorpoort. Kijken met onze oren, dat heeft de Heere God op het oog. Is dat dwaas? Ja, dat is in menselijk opzicht dwaas. Dat zegt Paulus ook heel eerlijk in 1 Korinthe 1. Het is door de dwaasheid van de prediking. Het is voor het oog ook dwaas, gemeente. Ik heb dat wel vaker gezegd, ook hier al wel, dat wanneer een predikant preekt, dat het een monoloog lijkt. Een predikant die drie kwartier het woord voert en u hoort het aan. Maar gemeente, het is geen monoloog hoor. Ik heb dat er toen ook wel bij gezegd. Een predikant merkt wanneer er afname is. Het is een dialoog in de vorm van een monoloog. Maar daar bedient de Heilige Geest zich nu van. Van het gepredikte woord. En daarom horen we de profeten zeggen in het Oude Testament. Alzo spreekt de Heere. Daarom moet Jona naar Nineveh. Daarom zien we dat Ezra de schriftgeleerde Gods woord uitlegt en toepast. Daarom zien we in het Nieuwe Testament dat de Heere tegen de discipelen zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken, predik het evangelie in alle creaturen. Daarom, handelingen 10, moet Petrus spreken tot Cornelius. En het raakt me weer, als we dat hoofdstuk lezen voor onszelf, handelingen 10, dat er een heel lang hoofdstuk nodig is om Petrus bij Cornelius te krijgen. Wij zouden zeggen, wat een omslachtige weg. Met dit doel, dat Cornelius dat woord hoort. Ja, en dan zien we Paulus inderdaad de hele wereld overreizen, de toenmalige wereld, om het evangelie te verkondigen. God gebruikt daarvoor, gemeente, heel eenvoudige mensen. Niet de engelen uit Efrata. Zelfs niet Michael of Raphaël of welke engel we dan ook tegengekomen in de Bijbel of in buitenbijbelse bronnen. Geen engel, maar een mens. Een kwetsbaar, feilbaar, nietig mens. Aardenvaten. Ja, want het gaat niet om dat vat, het gaat niet om zo'n kruik, het gaat om datgene, dat kostbare wat erin zit. De aandacht mag niet gericht zijn op zo'n vat, het moet gericht zijn op die schat die dat vat mag dragen. Aardenvaten, nietige, vergankelijke, kwetsbare vaten, maar het gaat om het zilver en goud van het evangelie dat de dienaren van God mogen aanbieden. Gemeente, als de Heere zich nu bedient van het middel van de verkondiging, als de Heere zich nu bindt aan de prediking, zullen we dan ook niet trouw naar de kerk komen? Iemand zegt, maar de Heere kan me toch ook bekeren in de kroeg of in het bordeel? Gemeente, het gaat er niet om wat de Heere allemaal kan. Het gaat erom wat de Heere wil. En de Heere wil zich binden aan zijn woord. Aan de prediking van het woord. En zouden wij ons dan ook niet binden aan het woord? Ik mag hier inmiddels nu iets meer dan een jaar staan. Ik ben dankbaar voor de opkomst op zondagmorgen en zondagmiddag. Oprecht. Dat zien we afnemen in ons land. Ik ben dankbaar voor de opkomst zondagmorgen en zondagmiddag. Maar de opkomst in de bijbellezingen kan vele malen beter. En de opkomst tijdens het bezinningsuur van het heilig avondmaal kan vele malen beter. Echt. En wie de schoen past, trekken hem aan. Ik wil echt de juiste mensen bedoelen vanmorgen. Maar die opkomst kan beter en moet beter. Want de Heere bedient zich van zijn woord. En ik weet wel dat we het allemaal druk hebben. Dat is in de pastorie niet anders. We hebben het allemaal druk, maar het is vaak niet een kwestie van tijd, maar van prioriteit. En u hoeft zich niet voor mij te verantwoorden, ook niet van de broeders van de kerkenraad allereerst. U moet zich verantwoorden voor de Heere. En wij leren vanmorgen dat de Heere zich bedient van zijn woord. En daarom horen we daar te zijn, waar zijn woord open gaat. Ja, de verkondiging van, wat zegt ons leerboek, de verkondiging van het heilig evangelie. Betekent dat een dominee de wet niet mag preken? Maar dat een dominee alleen maar het evangelie moet verkondigen op de kansel? Nee, gemeente, dat betekent het niet. Ook de wet moet worden gepreekt. Zonde moet worden aangewezen. Op schuld moet worden gewezen. En ik las het nog zo treffend bij Thomas Watson gisteren. Het gaat niet om de spiegel die het meest verguld is, waar het meeste goud omheen zit. Het gaat om de spiegel die ons, zoals we hier bij elkaar zijn en thuis verbonden, het gaat om die spiegel die ons het meest getrouwe weergave geeft van hoe wij eruit zien. Dus het gaat niet om die prachtige lijst, om die spiegel. Nee, wanneer ik in die spiegel blik, dan moet ik daadwerkelijk zien hoe ik eruit zie, wie ik ben voor God. En dat kan ik nooit goed genoeg uitschilderen, gemeente. Dat kan een predikant nooit goed onder woorden brengen. Maar toch proberen we elkaar steeds weer die spiegel van Gods wet voor te houden. Opdat zonde zonde en schuld schuld wordt. Of om een ander beeld te gebruiken van een andere Schotse schrijver, een puritein. Het beeld en de naald, het is onlangs nog aangehaald in een dienst. De naald van de wet, die indringt in het vlees. En waaraan het evangelie als het ware vastgehecht is. En wanneer die naald van de wet zijn ontdekkende werk doet in het leven, komt dat evangelie er als het ware in mee en achteraan. Waarom zegt de Heidelberger dan dat het evangelie verkondigd moet worden? Wel, omdat het evangelie tot leven wekt. Dat kan de wet niet. De wet vervloekt, de wet verbrijzelt, de wet verbreekt, maar de liefde verbreekt op een evangelische wijze. Het evangelie brengt het leven, dat kan de wet nooit doen. Die kan wel vervloeken en verbrijzelen. De wet kan wel toren als het ware, die kan wel een oordeel over ons uitspreken. Maar het leven wordt gewekt door de verkondiging van het evangelie. Geloof me gemeente, dat is het mooiste werk wat een dienaar van het heilige evangelie mag doen. Ook vanmorgen. Om te wijzen op dat evangelie. Om dat evangelie uit te stallen. Om het ook vanmorgen te zeggen tegen u en jou. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. O kom toch tot mij, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat heilige evangelie, het kostelijke evangelie. Daar bedient de Heilige Geest zich van. Maar, zegt iemand, heeft dat evangelie dan geen onderhoud nodig? Heeft dat evangelie in ons leven dan geen versterking nodig? Heeft het geloof geen versterking nodig? Ja, dat zegt ons leerboek ook. Het geloof door de Heilige Geest verwerkt. Het geloof door de Heilige Geest gewerkt. Dat wordt versterkt door het gebruik van de heilige sacramenten. En voordat we dan naar die sacramenten overgaan, eerst nog een andere belangrijke boodschap. Als het gaat om de sacramenten, dan wil de Heere zich daar ook van bedienen om het geloof in het leven van Gods kind te versterken. Maar er zijn ook verschillende van u die vieren geen avondmaal. En ik geloof dat er ook zijn die geen avondmaal vieren en toch iets kennen van het leven van het geloof. Nu hopen we nog wel uitvoeriger te spreken over het avondmaal, maar dit wil ik vanmorgen wel graag zeggen. Dat de Heere niet alleen het geloof versterkt door de sacramenten. Niet alleen. Niet uitsluitend. Hoe kan de Heere het geloof ook versterken? Allereerst door het gebed. Het gebed kan ervoor zorgen dat een kind van God gesterkt wordt in het geloof. Denk maar aan Hanna, jongens en meisjes. We lezen van Hanna dat ze zo verdrietig is, dat ze geen eetlust heeft en haar gezicht is als het ware bedrukt. Ze gaat naar de tempel, ze stort haar hart uit voor de Heere en wanneer ze dan de tabernakel weer verlaat, teruggaat bij de tabernakel vandaan, dan is haar gezicht als het ware opgeklaard en dan gaat ze daarna eten. Zijn de omstandigheden in haar leven veranderd? Nee. Is ze zelf veranderd? Ja. Het gebed kan ervoor zorgen dat een kind van God gesterkt wordt. Ander middel dat de Heere wil gebruiken om het geloof te versterken? De gemeenschap. De gemeenschap van Gods kinderen onderling. Thomas, wanneer hij in de discipelkring ontbreekt, of Thomas wanneer hij in de discipelkring is. Het is een levensgroot verschil. En zeker daar zorgt de Heer Jezus voor. Maar het heeft ook te maken met de gemeenschap. Want het zijn de discipelen die zeggen wij hebben Christus gezien. En als we lezen hoe Paulus in de buurt komt van Rome in Handelingen 28. Dan komt hij in de buurt van de drie tabernen staat er dan. In de buurt van de Appiusmarkt, dan ziet Paulus de broederen en wat gebeurt er dan? Ja, dan springt zijn hart op van vreugde, dan wordt hij versterkt, dan wordt hij vreugdevol omdat hij de broeders ziet. Alleen bij het zien van die broeders al, wordt hij verblijd. Gemeenschap. Denk maar aan de eerste christengemeente. Gemeenschap kan het geloof versterken, daar wil de Heer zich ook van bedienen. En om niet meer te noemen nog, twee zaken, het zingen van de psalmen, het zingen van de geestelijke liederen. Ook daar kan de Heer het geloof door versterken. En we hebben het onlangs nog gehoord hoe Paulus en Silas zongen in de gevangenis. Achter de tralies klommen de lofzangen en de psalmen op tot de Heer. Tot versterking van het geloof. Het laatste wat ik dan wil noemen, en dan gaan we naar onze tweede gedachte. De Heere kan ook het leven van het geloof sterken. En dat is niet zo aangenaam voor het vlees. De Heere kan het leven van het geloof sterken door de verdrukking. Wanneer er een harde wind gaat over een boom, dan buigt die boom zich. Maar wortelen de wortels des te dieper. God gebruikt de verdrukking in het leven van Gods volk tot versterking van het geloof. De fontein van het geloof, de Heilige Geest en zijn werkzaamheden. We hebben erbij stilgestaan. We gaan naar onze tweede gedachte, de versterking van het geloof. Vraag aan antwoord 66. Wat zijn sacramenten? Sacramenten, gemeente, zijn zaken die wij, wat het woord betreft, niet in de Bijbel tegenkomen. Het woord sacrament zouden we tevergeefs zoeken in de Bijbel. Het betekent zoiets als een heilige handeling, een gewijde handeling. Daar moeten we ongeveer aan denken. Woordelijk komen we het woord sacrament in de schrift niet tegen, maar zakelijk komen we het wel tegen. Want wat is het sacrament? Dat zegt ons leerboek, de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen. En dan kunnen we denken naar Romeinen 14. Daar lezen we dat Paulus besneden, of daar lezen we dat Paulus schrijft over Abraham die besneden wordt. En als Paulus dan beschrijft dat Abraham besneden wordt, dan noemt Paulus die besnijdenis een teken. Maar Paulus noemt dat ook een verzegeling van het geloof van Abraham. Teken, zegel. De besnijdenis in het leven van Abraham was een teken en was een verzegeling. Allereerst maar naar waarteken. Op catechisatie gebruik ik vaak voor onze jongeren het voorbeeld van een verkeersteken. Wanneer we van A naar B gaan door het verkeer, dan komen we allemaal verkeersborden tegen. En wanneer ik dan een rond bord tegenkom met een rode rand en een wit vlak met een horizontale zwarte balk, dan leert mij dat, daar mag ik niet in. Op dat bord staat natuurlijk niet een heel verhaal van, u mag hier niet inrijden, want dit is een gesloten verklaring, wanneer u dat doet krijgt u een bekeuring, en de bekeuring is zo en zo hoog. En nee, daar staat natuurlijk niet een hele tekst op, want dat kan een verkeersdeelnemer nooit allemaal verwerken wanneer hij daar langs rijdt. Maar dat ene bord leert mij dat ik daar niet in mag rijden. En als ik dat wel doe, inderdaad, dan staat daar een straf op, een boete. Maar dat ene bord leert mij iets. Wel, dat moet u maar in gedachten nemen als het gaat om de sacramenten. Het is een waarteken, het is een teken dat iets duidelijk maakt. En dan gaat het niet om dat bord, niet om dat verkeersbord. Het gaat om de betekenis die daarachter ligt. Het gaat dus niet om het doopwater aan zich. Het gaat ook niet over brood en wijn aan zich. Het gaat over de betekenis die daarachter ligt. Net zoals een verkeersteken. Willen die tekenen een bepaalde betekenis aanduiden? Zichtbaar. Zichtbaar. Dus naast dat de Heere het geloof in het bijzonder wil werken door de oorpoort, daalt God in zijn goedheid nu zo laag af dat hij zich ook wil bedienen van de oogpoort. Dat is rijk. Want is het niet ontzettend groot dat Christus voor de zonde van zijn kinderen wilde sterven? Dat hij de vloek op zich heeft genomen, dat hij de schuld heeft gedragen. Is dat niet ontzettend groot om te geloven? Bijna niet te geloven? En daarom zegt de Heer in zijn goedheid, kijk dan maar. Is het moeilijk te geloven? Kijk maar. Kunt u het niet geloven? Kijk maar naar het water, kijk maar naar wijn en brood. Zo groot is mijn liefde, kind van God. Zo groot is mijn liefde voor u. Het zijn niet alleen waartekenen, het zijn ook zegelen. Dat is een bekend ook uit het tijdelijke leven, een bekend beeld. Wanneer een koning bijvoorbeeld een brief verzond, dan werd er in was, werd een soort zegel afgedrukt op die brief. En wanneer dan de ontvanger van die brief kreeg, dan kon hij zien, hier staat een zegel op van de koning. Dit is een brief die ik in zijn naam heb ontvangen. Het is een brief die echt afkomstig is van hem. Het is een echtheidskeurmerk. Het is echt van hem. Teken, zegel. Waarvan? Het is een waarteken en een zegel van God ingezet, door God ingesteld, met wat voor doel? Opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des heiligen evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wanneer dat evangelie klinkt, de Heilige Geest zich daarvan bedient, het leven van het geloof wordt gewerkt, wordt het door de sacramenten versterkt. En daarom moeten we dus nooit woord en sacrament van elkaar losmaken. Mogen we nooit doen. En zeker de preek is een stuk korter in een avondmaalsdienst, maar hij moet gepreekt in een avondmaalsdienst. En zeker is de verkondiging wat korter in een doopdienst, maar ook een doopdienst mag nooit zonder het woord van de Heer. We mogen woord en geest, maar ook woord en sacrament nooit, nooit losmaken van elkaar. Bij elkaar houden. Versterking van het geloof. En dan tot slot nog de fundering van het geloof. Vraag en antwoord 67 en 68. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Zijn dan woord en sacrament op Christus en zijn offer gericht? Wijzen ze daarop? Ja, daar wijzen ze op. Heel het Oude Testament is zwanger van Christus. Bijbelse persoon uit het Oude Testament. Een Mozes, een Joshua, een Aaron, een Simson, een Boas, een David. Ik zou door kunnen gaan. Ze laten iets zien van het werk van Christus. Alle offers, alle bloed dat er vloeide. Het is een heenwijzing naar Christus. Ceremoniële instellingen. Andere gebruiken. Het is een heenwijzing naar het Lam van God. En dan het Nieuwe Testament, de evangeliën die de geboorte en het leven van de Heer Jezus beschrijven. Dan de brieven van Paulus waarin het gaat over het leven van het geloof in de kerk. Maar ook het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. Het wijst op Christus die triomfeert en die zit op de troon als de grote voorbidder. Christus die straks terug zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. De Bijbelgemeente is één grote vingerwijzing naar Christus en zijn volbrachte offer. Laatst is er een bruidspaar kerkelijk bevestigd in hun huwelijk met die prachtige woorden uit 1 Korinthe 3 vers 11. Niemand anders kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Jezus Christus. Christus is het fundament, gemeente. En ik heb toen ook gezegd, een huis kan wel bestaan zonder een raam. En een huis kan ook wel bestaan zonder een vensterbank. En zelfs kan een huis nog wel overeind blijven wanneer een stuk van het dak ontbreekt. Maar een huis kan nooit zonder fundering. Een huis kan nooit zonder fundament. En daarom moet er altijd in het woord gewezen worden op Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het fundament. Als we Christus uit de verkondiging weghalen, dan mogen we wel met Spurgeon zeggen. Dan mogen we wel wenen met Maria Magdalena en dan mogen we wel zeggen, ze hebben mijn Here weggenomen. En dat geldt nu ook voor de sacramenten. Ook die wijzen naar Christus. De sacramenten, u hoort het niet voor het eerst, gemeente, maar het gaat niet om dat water, het gaat niet over brood en wijn. Maar aan het begin van de avondmaalsverkondiging zeggen we ook tegen elkaar, laten we onze harten nu opwaarts in de hemel verheffen waar Christus is. Laten we niet aan deze uitwendige tekenen blijven hangen. Brood, wijn, geldt ook voor het water, de doop, Het wijst alles naar Christus, op die enige offerande die hij volbracht heeft. En dan bedient de Heilige Geest zich van woord en sacrament. En als ik dan nog een ander woord mag gebruiken, dan gaan we naar het laatste gedeelte van onze zondagsafdeling. Woord, sacrament, de Heilige Geest bedient zich daarvan. Denk dan ook maar aan het beeld van een schip. Een schip op het water. Anker wordt gelicht. Zeilen worden gehezen. Prachtig. De dominee heeft gepreekt. Heeft het anker gehezen. De dominee heeft het sacrament bediend. Heeft het zeil gehezen. Maar het schip blijft stil. Gepreekt. Sacrament bediend. Maar het schip blijft stil. Wat is er nodig om dat schip in beweging te krijgen? Wat is er nodig naast woord en sacrament? De wind van de Heilige Geest. Die in die zeilen blaast en die ervoor zorgt dat dat schip in beweging komt. En ook dat heb ik vaker gezegd, gemeente. Dat kan uw predikant nu niet. De ankers mogen gelicht. Het zeil mag worden gehezen. Er mag worden verkondigd. Het sacrament mag worden bediend, maar we zijn altijd zo diep en steil afhankelijk van de Heilige Geest, de wind van de Geest. Opdat Hij mag blazen in de zeilen en het schip in beweging mag komen. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? 2. De Romeinse Kerk, dat weet u, de Romeinse Kerk heeft 7 sacramenten. Ik wil daar een paar van noemen en daar iets over zeggen voordat we amen zeggen vanmorgen. Onder andere het huwelijk is een sacrament in de Romeinse Kerk. En dan kan het heel goed zijn dat er vanmorgen gedacht wordt, maar het huwelijk dat laat toch iets zien van Christus en zijn gemeente. Dat is toch ook een Bijbels beeld. Wanneer we kijken naar een man en vrouw, dan vergelijkt de Heere dat toch ook met een huwelijk. En dan vergelijkt de Heere dat toch ook met een geestelijk huwelijk. Christus is het hoofd en het hoofd van het lichaam en de gemeente is als het ware zijn bruid. Dat beeld van het huwelijk laat toch ook iets zien van Christus en zijn werk. Waarom is dat geen sacrament, dat huwelijk? Wel omdat er inderdaad wel overeenkomsten liggen tussen het huwelijk en het genadeleven, zeker. Maar het laat in de kern niet zien wat Christus voor zijn kinderen heeft gedaan. Ik moet inderdaad houden van mijn vrouw, zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Maar ik hoef niet te sterven voor mijn vrouw. Dat vraagt de Heere niet van mij. En dat heeft Christus wel gedaan voor zijn kerk. Dus er liggen wel overeenkomsten, maar dat gaat niet helemaal op. De biecht, tweede wat ik graag wil noemen. De biecht. Het is goed om elkaar de zonde te beleiden, want Gods woord zegt dat ook, dat er soms zonden beleden moeten worden aan elkaar. Maar ook daarvan kunnen we zeggen, er liggen niet allemaal overeenkomsten tussen het gebrachte werk van Christus en het volbrachte werk van Christus en het sacrament dat wordt uitgebeeld. Maar de meest belangrijke reden is wel vanmorgen, dat wij geloven dat er 2 sacramenten zijn. Omdat de Heer Jezus dat nu persoonlijk heeft ingesteld. Ga dan heen, inderdaad, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende. Sacrament 1. En daaraan voorafgaand, doe dit tot mijn gedachtenis, gebiedende wijs. Avondmaal. Christus heeft het daadwerkelijk ingezet. En de Romeinse Kerk met die andere 5 sacramenten, er mogen dan wel overeenkomsten liggen. Maar de Heer Jezus heeft ze ons gegeven, ons bevolen. En ook in die beide sacramenten zien we iets van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En zo mogen we, in lijn van het Calvinisme, maar nog meer in lijn van de Schrift, 2 sacramenten bediend zien, tot op de dag van vandaag, ook in de Bethelgemeente. Mag het woord klinken, mag het sacrament worden bediend. Ankers mogen worden gelicht. Zeilen mogen worden gehezen. En dat alles in de hoop en met het gebed. Dat de wind van de Geest zich er steeds van mag bedienen. Amen.